Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt voor te gaan broeder J.A. Baks in een leesdienst. Aart van Andel is vanmorgen de organist. De collecte is voor de kerk en voor het jeugdwerk in Zuidhoven. De deurcollecte gaat naar de woestijnroos in El Fayoum en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster A.H. Paans, Giesemondestraat 2. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we van Psalm 118. De verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 118, de verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 46. De verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 46, de verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, al zo lief had God de wereld. Het kinderlied. Na de schriftlezing, Psalm 77, de verzen 8 en 9 Psalm 77, de verzen 8 en 9 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 62, de verzen 1, 4 en 5. In de nieuwe berijming. Psalm 62, de verzen 1, 4 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven. Psalm 97. Vers 7. Psalm 97, vers 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 27. De verzen 1 tot en met 25. Handelingen hoofdstuk 27, de verzen 1 tot en met 25. De tekst voor de verkondiging is niet vermeld. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en tot vanavond 7:15, om 7:15 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden, mensen die thuis met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal het dienst van het woord bediend worden door broeder Hans Baks. Vanavond om 7 uur zal broeder Kwant, of dominee Kwant voorgaan. En volgende week zondag zal in de ochtend broeder Dolaat de morgendienst leiden. En in de middagdienst zal dominee A.P. Langevelde uit Zoetermeer onze voorganger zijn. We zijn blij om te horen dat bij Gerard en Marianne Mans Kruijzen donderdag 21 juli een dochter geboren is. En ze noemen haar Nora en haar doopnamen zijn Nora Helena. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 118, vers 5 en 6 in de nieuwe berijming. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Houd moed, dat zijn de woorden die vanmorgen centraal staan. Van die moed hebben velen mogen getuigen in de historie. En van die moed kon men toen, maar mogen ook wij nu getuigen. Waardoor? Omdat we mogen weten, God is een toevlucht te alle tijden. Laten we zingen met elkaar op Psalm 46, vers 1, 2 en 3 in de Nieuwe Berijming. Ons nu onder de wet van God en zing als antwoord erop Psalm 119, vers 25 in de Oude Berijming. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de wet is samengevat in Matteüs 22. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grote en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Samen Gods aangezicht zoeken en bidden om een zegen over dit samen zijn. Almachtige God in de hemel, we danken u dat we deze morgen samen mogen komen hier op deze plaats. Op vele andere plaatsen komt de gemeente samen. En wat is het een geweldig voorrecht dat we kunnen samenkomen. Misschien dat we dat niet altijd zo ervaren. We vinden het vaak zo vanzelfsprekend. Maar we weten, Heere, dat het bijzonder is. Omdat velen in deze wereld verlangen naar momenten van samen zijn, maar daarin verhinderd worden, gestoord worden, leven in angst. Angst voor vervolging, voor verdrukking. En als we hier samenkomen rondom uw woord, want dat mag vanmorgen opengaan, dan danken we u dat u ons tegemoet komt door dat woord heen. ons vanmorgen samenroept om samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En u hebt zoveel woorden voor ons. Woorden van troost, van moed, van kracht. Woorden van liefde, van genade. Want Heer, u bent het die zich steeds opnieuw openbaart door middel van de schriften en laat zien wie u bent. In uw grootheid, in uw almacht, u de schepper van hemel en aarde, maar ook in uw liefde. Want we mogen vanmorgen ook weer horen van uw liefde. Uw liefde voor ons leven. En we danken u, Heere, dat u het mogelijk hebt gemaakt dat we u hebben mogen leren kennen. Dat u gekomen bent met die blijde boodschap. Die boodschap die levens verandert, die ook ons leven veranderd heeft, of misschien zal veranderen. Heer, we danken u voor de liefde die u hebt gegeven in de Heer Jezus. We danken u voor hem die zijn leven gaf op het kruis van Golgotha, die bereid was om zijn leven te geven. Heer, ten diepste kennen we nog maar zo weinig van die liefde van Christus. En daarom hebben we het ook nodig dat we de Bijbel openen en luisteren naar wat de Schrift zegt over hem. Opdat we hem steeds beter mogen leren kennen. Of opnieuw mogen leren kennen. Of juist mogen komen tot erkentenis van de waarheid. Heer, als we zo ook de Schrift gaan openen, deze morgen, dan bidden we ook om het werk van uw geest. Want zo ook alleen zullen we dat woord verstaan en begrijpen. En wilt u zomaar onze harten vervullen, dat we dat woord mogen begrijpen en verstaan. En wil zo in ons midden zijn naar uw belofte. Amen. Voordat we de Bijbel gaan lezen, gaan we eerst nog een kinderlied zingen met elkaar. En met het lied Al zo lief had God de wereld. En dat lied zullen jullie jongens en meisjes ongetwijfeld wel kennen. Dat zal jullie bekend zijn. Een lied wat ons zo mooi de inhoud van die blijde boodschap laat zien. Al zo lief had God de wereld.
Thank you.
Laten we samen de Bijbel gaan lezen. Met elkaar lezen Handelingen 27 vers 1 tot en met 25. Handelingen 27 vers 1 tot en met 25. Paulus naar Rome. En toen het beslist was dat wij naar Italië zouden afvaren, vertrouwde men Paulus en enige andere gevangenen toe aan een hoofdman genaamd Julius van de keizerlijke afdeling. En op een schip uit Adramyttium, dat naar de kustplaatsen van Azië zou varen, kozen we zee met Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, bij ons. En de volgende dag gingen we te Sidon aan land en Julius behandelde Paulus vriendelijk en vergunde hem naar zijn vrienden te gaan om zich te laten verzorgen. En vandaar afgevaren voeren we onder Cyprus langs, omdat de winden tegen waren. En we staken de volle zee bij Sicilië en Pamphylië over en kwamen te Myra in Lycië aan. En daar vond de hoofdman een schip uit Alexandrië dat naar Italië voer en hij liet ons daarop overgaan. En daar we verschillende dagen lang weinig vorderden en met moeite ter hoogte van Cnidus konden komen, daar de wind ons niet gunstig was, voeren we onder Creta langs ter hoogte van Salmone. En daar met moeite voorbijkomende bereikten wij een plaats, Goede Rede geheten, waar de stad Lasea dichtbij lag. En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vast reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen met deze woorden: Mannen, ik zie dat de vaart met ongerief een grote averij gepaard zal gaan, niet alleen wat lading en schip, maar ook wat ons leven aangaat. Maar de hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. En daar de haven niet geschikt was om te overwinteren, ried het merendeel aan vandaar zee te kiezen om zo mogelijk Phoenix, een haven op Creta, beschermd liggende naar het zuidwesten en het noordwesten, te bereiken, ten einde daar te overwinteren. En toen er een zachte zuidenwind opstak en ze meenden hun oogmerk te hebben bereikt, lichtten ze het anker en hielden zo dicht mogelijk langs de kust van Creta. Maar kort erop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamde Heraklion. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, moesten we het opgeven en dreven weg. Maar we schoten in de luwte van het eilandje, van een eilandje, Clauda geheten, waar we nog moeite hadden de sloep meester te worden. En nadat ze haar opgehezen hadden, namen ze hulpmiddelen te baten door het schip te ondergorden. En daar ze bang waren op de Syrië, op de Sirte te worden geworpen, haalden ze tuig neer en lieten zich zo drijven. En daar we vreselijk noodweer hadden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En de derde dag gaven ze eigenhandig het scheepstuig prijs. En toen zich verschillende dagen zon nog sterren vertoonde en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. En nadat ze lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zeide: Mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Creta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op om moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar van het schip. Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, mij bijgestaan. En hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houd moed. Want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. En dat is ook de tekst voor de preek van vanmorgen, vers 25. Daarom, mannen, houd moed. Want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Voordat we naar de preek gaan luisteren, wil ik met u zingen Psalm 77, vers 8 en 9 in de oude berijming. gemeente van onze Heer Jezus Christus. De weg die God gaat met zijn volk en de kinderen is beslist niet altijd even gemakkelijk. Je kunt soms in een verschrikkelijk moeilijke situatie terechtkomen waarin het verkeerd dreigt te gaan. En dan ineens klinkt er een stem die je toeroept om moed te houden. Wat een geweldige bemoediging mag dat zijn. Dat is wat de tekst ons nu voorhoudt. In Handelingen 27 krijgen we een levendig verslag van wat Paulus overkomt op zijn zeereis. Hij wordt als gevangene naar Rome gebracht om voor de keizer te verschijnen, op wie hij zich als Romeins burger beroepen had. Onderweg moet op een gegeven moment worden overgestapt op een schip dat van Alexandrië naar Rome vaart. De reis zit echter niet mee. Er is veel tegenwind en voor een zeilschip niet bepaald ideaal. Met moeite wordt de ankerplaats Goede Reede bereikt. En door de opgelopen vertraging en het ongunstige jaargetijde had Paulus de gevangen passagier aangeraden om daar maar te overwinteren. Maar de Romeinse officier stelt meer vertrouwen in de stuurman en de schipper, die de reis wel aandurven. De ankers worden gelicht en er wordt koers gezet naar het eiland Kreta. Door een ongunstige zuidenwind lijkt alles eerst goed te gaan. Maar kort daarna breekt er een hevige storm los. Het wordt een levensbedreigende situatie. En in die hachelijke situatie neemt Paulus dan de leiding en legt erbij een enorm geloofsvertrouwen aan de dag. En dat vinden we terug in het thema voor vanmorgen. De oproep van Paulus om moed te houden. En dan kunnen we de preek in drie punten verdelen. Die oproep lijkt onredelijk. Die oproep blijkt gewettigd. En de oproep wordt gezegend. Het zal je maar gebeuren dat je plotseling in een acute noodsituatie terechtkomt. Dat kan gebeuren als je plotseling ziek wordt of wanneer je een riskante operatie moet ondergaan. Je kunt zomaar betrokken worden bij een ernstig verkeersongeval. Wat word je dan als mens plotseling bepaald bij de kwetsbaarheid van het leven? En ja, gemeente, dat ondervond Paulus ook. Dobberend op zee in een scheepje, dat gaat nog wel. Maar als je in een vliegende storm terechtkomt, dan is dat toch wel even heel wat anders. En zo ook hier. De storm wakkert aan, de zeilen worden gestreken en als het erger wordt, dan gaat zelfs de kostbare lading overboord om zo het schip lichter te maken. Maar het helpt allemaal niets. Want de wind neemt in kracht toe. De zee buldert en het schip wordt heen en weer geslingerd. Het is bovendien aardedonker. En de duisternis wordt alleen maar doorbroken door felle bliksemschichten. En boven het stormgeloei klinkt het onheilspellend geluid van de dreunende donder. En dat zware noodweer, dat hield verschillende dagen aan. De schepelingen, ruwe zeebonken en soldaten, toch ook wel wat gewend, zijn ten einde raad. Ze kunnen in deze barre noodsituatie geen hap door hun keel krijgen. En ze staan als voor een gapende afgrond, waarin ze elk moment neer kunnen tuimelen. En dan is alle moed wel verdwenen. Ja, wat is een mens toch klein en nietig, als de storm zo tekeer gaat en je laatste uur geslagen lijkt. Dan blijft er van de mens niet veel anders over dan een hoopje ellende. En hoor, dan ineens is er een stem die roept: houd goede moed, mannen. En die oproep klinkt zelfs tot twee keer kort naar elkaar. Maar gelet op de hachelijke situatie klinkt dat toch ongeloofwaardig en schijnt het onredelijk. Want zeg nu zelf, hoe kun je nou moedig zijn, terwijl alles onder je heen in zijn voegen kraakt? En daar komt dan ook nog bij, wie zegt dat? Paulus, een gevangene, die hier niets in te brengen heeft. Hoe kan zo iemand nou zeggen, houd moed? Gebeurt zoiets niet vaker, gemeente, dat een oproep om moed te houden schijnt te spotten met de werkelijkheid? Wat doe je daarmee als het stormt om je heen of zelfs van binnen en je geen uitweg meer ziet? Als er geen veldje aan de lucht is en de zon schijnt en alles gaat je voor de wind en je bent ook nog gezond, dan gaat het allemaal prima. dan kunnen we ons best redden. Maar zodra er tegenslagen komen, als je tegenslagen moet incasseren in je leven in groot gevaar verkeert, ja, wat is een mens zonder God dan toch verschrikkelijk klein, arm en eenzaam. Klinkt het dan niet absurd om op de puinhopen van je leven op te roepen om moed te houden? Ja, en dat kan zelfs voor die mensen die geloven nog best moeilijk zijn. Laten we eens denken aan Petrus, die eerst in geloof over de golven loopt, maar even later in klein geloof gaat zinken en dreigt te verdrinken. Of de discipelen, die tijdens het oversteken over het meer in een zware storm terechtkomen en vol vrees roepen, Heere, help ons! Hoe gauw denk je dan bij jezelf als iemand zegt, houd moed? Een ander heeft mooi praten. Je moet zelf maar eens voor een moeilijke situatie geplaatst worden of terechtkomen. Dan praat je wel anders. En als er dan ook nog iemand is die het altijd voor de wind gaat, ja, dan trek je je schouders helemaal op. Maar hoe onredelijk deze oproep van Paulus ook schijnt, toch blijkt deze gewettigd. Want hoor maar wat Paulus als argument naar voren brengt om die oproep te onderstrepen. Dat lezen we in vers 24. En hij heeft gezegd, wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Broeders en zusters, jongeren, komt hier niet geweldig mooi tot uiting wat een voorrecht het is om een kind van God te mogen zijn? Daar Paulus zich door het geloof aan God verbonden mag weten en zich daarom ook geheel en al aan de Heere toevertrouwt, kan hij hier deze oproep doen. Let wel, Paulus geeft zichzelf geen klopje op de schouder in de zin van, kijk eens hoe flink ik ben. Oh nee, hij geeft God de eer. Paulus mag in zijn dienst staan. De hier beloofde redding is niet te danken aan Paulus, maar is een daad van God. En daarom komt Paulus midden in dit heidense gezelschap op voor de eer van onze God. De God die hij toebehoort en dient. Met volle vrijmoedigheid blijkt hij hier zijn onvoorwaardelijk God vertrouwen. En daar is ook alle reden toe. Te meer als alle menselijke hulp niet baat en God zich aanbiedt als de grote redder in de nood. Trouwens, is het niet de opdracht van iedere gelovige de naam en de grootheid van God te belijden in deze wereld waar zoveel gaande is? Dat kan dan tot zegen zijn van anderen, maar ook indirect voor jezelf. Maar doen we dat dan ook? Of zwijgen we? Als we als christenen de Heer al niet aanprijzen, wie moet het dan wel doen? Is er niet veel lauwheid waarmee Gods koninkrijk niet gediend wordt? Wat zou de liefde van Christus ons veel meer moeten aansporen om trouwe belijders van zijn naam te zijn? En die les kunnen we leren van Paulus. Paulus die hier vrijmoedig getuigt van zijn Here, terwijl hij zich bevindt op een schip dat kraakt in al zijn voegen. En al stormt het nog zo hard, toch is er vrede van binnen, vrede in zijn hart. De boodschap die hij van God ontvangen had, was duidelijk. Ze zouden allemaal gered worden in deze storm. Niemand zou hierbij omkomen. Dat is de verzekering die hij van God mag ontvangen. Om deze machtige God te mogen toebehoren, is dat gemeente, is dat niet een geweldige troost in leven en in sterven? Wat een heerlijke bemoediging. Te midden van het stormgedruis, dat zonder de wil van je hemelse Vader je geen haar wordt gekrenkt. En dat alles moet medewerken ten goede? Omdat Paulus zich het eigendom weet van Christus, voelt hij zich onder alle omstandigheden veilig. Paulus belijdt niet alleen dat hij de Here toebehoort, maar ook dat hij de Here dient. De Here toebehoren maakt hem van harte gewillig en bereid om voor de Here te leven. En dat is de vrucht van Gods geest in je hart. Dan verdwijnen alle jamaars en tegenwerpingen en is er de bereidheid om je in de dienst van de Here te stellen. Sinds zijn bekering was de apostel Paulus als een trouw dienaar van Jezus Christus bezig geweest in het werk van Gods koninkrijk. En let erop, gemeente, dat de Heere toebehoren en hem dienen bij elkaar hoort. Op het eerste moet het tweede wel volgen. Want wie zich gekocht weet door Christus en hiermee zijn eigendom is, zal ook zijn roeping verstaan om de Heere te dienen met heel je hart en al je krachten. Mag dat ook voor ons, voor u, voor mij, voor ons allemaal gelden. Het gaat erom dat het geloof dat we belijden ook daadwerkelijk beleefd wordt en concrete invulling krijgt. En dat geeft je vastheid, ook als het stormt en een gevaar dreigt. Dan wordt het duidelijk dat de oproep om moed te houden ook gewettigd is. Want wie Christus toebehoort en hem oprecht dient, behoeft niet bang te zijn. Want de Heere staat in voor zijn woord. En dan zien we tenslotte dat die oproep ook gezegend wordt. Paulus zelf mag als een zegen ervaren dat er vrede is van binnen op een schip dat dreigt te zinken. Maar ook de andere schepelingen mogen delen in Gods zegen. Want, overeenkomstig de belofte aan Paulus gegeven, zouden ze allemaal gered worden. Niemand zou in het geweld van de golven omkomen. Is dat niet geweldig? Ter wille van zijn knecht spaart God al de opvarenden. Het geloof mag de kurk zijn, waarop het schip nog blijft drijven. Afgezien van de bijzondere situatie toen, mag toch ook hieruit de les geleerd worden dat God ter wille van volk en gemeente aan anderen nog zijn genade bewijst. Heel het wereldgebeuren staat in feite in dienst van de komst van Gods koninkrijk. En onze christelijke manier van leven kan tot zegen zijn van mensen die God niet kennen. Ze kunnen daardoor voor Christus gewonnen worden. Hoe belangrijk is het dat we als kinderen van het licht mogen wandelen en herkenbaar zijn in woord en in daad. Hoeveel passagiers reizen er mee met ons op de weg naar de eeuwigheid, zonder dat ze Christus als hun verlosser kennen en daarom gevaar lopen om voor eeuwig schipbreuk te lijden? Dat kan je eigen kind zijn, dat is afgehaakt, of je naast de buren die nergens aan doen, of je collega's op het werk die ermee spotten. Het gevaar om schipbreuk te lijden en schade aan je ziel op te lopen en te vergaan is groot. Maak er dus ernst mee en gebruik de genadetijd die God geeft goed. En let wel, God is het dank, er is hoop, er is verwachting en uitzicht door Jezus Christus. De boodschap van zijn verlossende liefde en genade moet verkondigd worden. Er is nog hoop, dus houd moed. En als we dan vragen hoe het komt dat Paulus op zo'n stellige toon kan spreken, dan vinden we het antwoord in deze tekst, de tekst van vanmorgen. Want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als het mij gezegd is. Wat door God gezegd is, wordt door Paulus geloofd. En daarom is hij ook zo zeker van zijn zaak. De vastheid van zijn vertrouwen ligt in het woord van God en nergens anders in. Maar broeders en zusters, jonge mensen, dat is toch meer dan genoeg. Paulus mag er kracht uit putten. Hij houdt er zich aan vast en hij wijst er ook vrijmoedig op. Hij zegt niet, mannen, moed houden, het valt heus wel mee. Hij zegt ook niet, zit je maar schrap en we klaren het wel. Nee, hij erkent de hartelijke situatie. En hij merkt dat alle maatregelen om het schip te redden niets uithalen. Het is geweldig noodweer. En toch, ondanks dit alles, houdt hij vast aan het woord van God. Dat woord dat van redding spreekt, mag dan schijnbaar niet betrouwbaar zijn, maar voor hem is het juist als een rots in de branding. Eenvoudig en overtuigend zegt hij: dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. En deze boodschap had hij ontvangen via een engel. En dat gebeurde wel vaak in het Oude Testament, als ook in het Nieuwe Testament. Zolang die boodschap, die Bijbelse boodschap, nog niet schriftelijk was vastgelegd. Maar, en zo hoor je dan ook nu wel eens, waarom gebeurt dat ook nu niet? Dat God rechtstreeks tot ons spreekt, dan zou je direct weten waar je aan toe was. Het klinkt aannemelijk. Maar wek je daarmee niet de indruk dat de boodschap van God vertolkt in de Bijbel niet duidelijk en direct is? Gods woord is duidelijk. en afdoende in alle omstandigheden, in alle levensomstandigheden. Geleid door de Heilige Geest mogen we ook nu Gods wil en bedoeling met ons leven in de Bijbel vinden. Gods woord mag een lamp zijn voor onze voeten en een licht op ons pad. Het is betrouwbaar en te volle waard om in geloof aanvaard te worden. Dat heeft ook Paulus ondervonden. Het geeft hem vastheid en innerlijke rust. En daarom is ook het in onze tijd zo nodig dat we bezig zijn met dat woord van God. En de vraag is dan of wij bereid zijn om die boodschap gelovig te aanvaarden. Pas dan zullen we er een zegen uit ontvangen. Want wat God belooft, dat doet Hij ook. Dat mogen we weten. Wel nu, laten we dan vol vertrouwen zien op God en de weg gaan die Hij ons wijst. En dan zal de uitkomst niet falen. Daarom houd vast aan het woord van God en zijn getuigenis. Het ware geloof kan niet losgemaakt worden van de Bijbel. Want juist daarop rust het woord als op de vaste ankergrond. Met dat woord, niet alleen op zak, maar ook in je hart, moeten we de wereld in om het aan iedereen te vertellen. Dat wat God gezegd heeft, ook gebeuren zal. Dat is de taak van de predikant, van de zendeling, van de evangelist, jawel, feitelijk voor ieder die de naam van Christus belijdt. En waar we ook nog op moeten letten, is dat Paulus hier een belofte ontving, die betrekking had op lijfsbehoud. Niet alleen hij zelf, maar al de opvarenden zouden gered worden en veilig het strand bereiken. Maar, en dat is nog veel heerlijker, er zijn voor ieder die gelooft in Jezus Christus ook beloften van eeuwig behoud. En de vraag is dan heel concreet, gelooft u dat? En mag je dat ook geloven? Ja, er zijn mensen die geloven het wel. Het zal wel goed gaan, het zal wel goed zijn. Maar met een dergelijk geloof kom je niet ver. Daar zul je straks in de dag van het eeuwig oordeel mee omkomen. We zijn dus wel gewaarschuwd. Laten we de genadetijd toch goed gebruiken. Er zijn ook mensen die oprecht geloven en het er moeilijk mee hebben. Vooral wanneer ze naar binnen kijken en hun geloof zo bestreden wordt. Is het geloof wel van mij? Tot hen zou ik willen zeggen, wilt u alstublieft goed luisteren naar de oproep van Paulus als hij zegt, houd moed. Let toch eens op wat God belooft in zijn woord. Namelijk dat hij aan armen en ellendigen uit genade zijn hulp ter verlossing zal zenden. Vertrouw op hem, o volk in smart. En stort voor hem uit uw gehele hart. Want hij is een toevlucht voor de zijne. Daarom houd aan en grijp moed. De Heere is zo getrouw en sterk. En daar mogen we ons aan vasthouden. En leer het dan met Paulus te zeggen. Dit vertrouwen heb ik op God. Dat het zo zal gaan als mij gezegd is. In dat geloof krijg je rust van binnen. Ook al stormt het nog zo hard om je heen. En dan mag je anderen ook moed inspreken. En zo mag Paulus hier op dit heen en weer slingerende schip de leiding overnemen en de bemanning een hart onder de riem steken. Door zijn rotsvast vertrouwen beheerst hij de situatie. En dan geeft hij eerst de raad om wat te eten. En dan gaat hij hen ook nog voor in gebed. Hij geeft zelfs het goede voorbeeld en moedigt hen aan om de handen uit de mouwen te steken. De door God beloofde redding sluit niet uit dat ook zij al hun krachten moeten inspannen om straks behouden aan land te komen. Heel dit optreden van Paulus laat zien hoe groot de kracht van het geloof is voor Gods kinderen. Ook in bange en in moeilijke levensomstandigheden. Het geloof in God en het vertrouwen op zijn woord maakt moedig en sterk. Zowel in woord als in daad. Hoe is het met ons gesteld, gemeente? Zitten ook wij in onze tijd niet in geestelijk opzicht en allerlei stormen van moeite en gevaren. Op allerlei manieren worden geestelijke waarden en bijbelse normen overboord gegooid. En het einde van dit afbraakproces is nog niet in zicht. Maar hoe zijn we daaronder? Hoe gaan we daarmee om? Stellen we ons daar tegen de weer of laten we ons met de stroom van de tijdgeest meeslepen? Heeft de Heer Jezus niet eenmaal tegen zijn discipelen gezegd, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt? Maar laten we daarbij ook niet vergeten dat al deze dingen moeten gebeuren. Dat heeft God in zijn woord ons gezegd. Let op de tekenen van de tijd. In heel het wereldgebeuren is God bezig zijn plannen uit te voeren. En juist dat weten moet ons te meer aansporen om moed te houden en niet bij de pakken neer te zitten. Het geloof dwingt ons tot volharding, ja, tot het glorieuze einde. En daarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren, in dat besef moedig voorwaarts, ziende op de overste leidsman en voleinder, Jezus Christus. Vertrouw dan op Hem alleen, ja, op Hem volkomen. Hem komt alle lof en dank toe, nu en eeuwig. En die leidsman die zegt niet alleen tegen ons, houd moed, maar ook vrees niet. En met een gedicht van Nel Benschop wil ik deze preek afsluiten. Vrees niet. Wees niet bevreesd wanneer de nacht gaat vallen. Wees niet bevreesd wanneer het donker wordt. Hier is mijn hand, wees niet bang te vallen. Ik houd u vast, mijn macht schiet nooit tekort. Wees niet bevreesd wanneer de golven stijgen, zodat het water tot de lippen komt. Want met één wenk doe ik de winden zwijgen. En zee en aarde liggen als verstomd. Wees niet bevreesd wanneer uw krachten minderen. Want in uw zwakheid wordt mijn kracht volbracht. Ik heb veel werk te doen, ook voor mijn zwakke kinderen. En alles kunt ge als ge mij verwacht. Wees niet bevreesd, want ik zal voor u zorgen. Denk aan de leliën, de mussen die ik voed. Ik ben de God van heden en van morgen. De God die leeft en die uw leven doet. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 62, vers 1, 4 en 5 in de nieuwe berijming. zullen we samen voorbeden en dankzegging doen. Bidden voor zuster Holster. Bidden voor de familie Bijl. Bidden en danken voor zuster Diesman. Bidden en danken voor de Ghana-groep. En bidden voor zuster Paans. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, het woord mocht opengaan deze morgen. En we danken u voor al die woorden die u gesproken hebt. En die enkele woorden kunnen van zo'n diepe betekenis zijn en worden. Houd moed. Heren, we kunnen dat zelf allemaal concreet invullen in ons leven. Hoe we dat ervaren. U kent onze omstandigheden. U weet van onze levenssituatie. En die kunnen zo verscheiden zijn. Er kan zoveel spelen in het leven van elke dag. Heer, we willen dat voor u neerleggen. In alle stilte. En dan mogen er die woorden zijn. Houd moed. Heren, wilt u dat zelf maar werken in ons leven? Dat we door alle omstandigheden heen mogen leren om aan die woorden vast te houden. En heren, dat wat u belooft, daar mogen we ja en amen op zeggen. Want dat wat u belooft in uw woord, daar mogen we aan vasthouden. Omdat uw woord de waarheid is. Uw woorden zijn levend. Maken levend. Uw woorden zijn krachtig. Heren, wat staan we er vaak te weinig bij stil. Wat uw kracht, wat de kracht van uw woorden mogen zijn in ons leven. Maar wat is het toch nodig dat we die woorden tot ons nemen. Dat we tijd vinden om met dat woord bezig te zijn. Heren, dank voor uw geduld, voor uw genade, voor uw liefde. Heren, we leven in een tijd waarin zoveel gebeurt om ons heen. Ook op kerkelijk gebied. Ook in de samenleving zien we dat de kerk steeds meer naar de rand van de samenleving wordt gedreven. Heren, laten we daarom ook als kerk kerk zijn. Laten we als kerk laten zien, heren, wat het is om met u te leven, om u te kennen. Want velen in deze tijd hunkeren zo naar liefde, naar verzoening, naar houvast. En dat mogen wij hun toch aanreiken. Heren, we hebben toch een geweldige boodschap. Een boodschap van vrede, van rust. Heren, wilt u ons zo, ieder persoonlijk ook zegenen. De plaats waar we leven en wonen. Dank, heren, dat u ons kent. Dat u weet ook hoe moeilijk we het soms kunnen hebben met vragen over het geloof. Hoe we daarmee kunnen worstelen, hoe we daarmee kunnen strijden. Maar dan is er ook de duivel die niet stil zit. En daarom ook de oproep de wapenrusting Gods aan te doen. Telkens weer opnieuw. Heren, houd moed. Dat zijn de woorden die u gesproken hebt vanmorgen. En dat bidden we ook voor hen die moeite kennen. Met name denken we dan aan zuster Holster die gisteren geopereerd is. De bypassoperatie. We bidden dat ze ook vanuit dat woord ook de kracht en de moed mag ontvangen. We bidden om herstel. We bidden voor zuster Anneke Paans die de bloemengroet ontvangt vandaag. Laat ook zij door alle moeite heen, alle lichamelijke zorgen heen, mogen leren vasthouden aan dat woord. Heren, geef haar wat nodig is. Geef haar genade. Genade die we allemaal nodig hebben om staande te kunnen blijven. We bidden en danken ook voor zuster Diesman die al zoveel operaties moest ondergaan. We weten hoe moeizaam het gaat in haar leven. De alle lichamelijke gebreken en zorgen. Wilt u haar ook nabij zijn? En we danken u ook als gemeente dat ze weer thuis mocht komen. We bidden ook voor haar verdere leven. Wat heeft ze ook uw genade zozeer nodig? We willen u bidden voor zijn familie Bijl. Nu een broer van zuster Bijl is overleden. Een jarenlang ziekteproces. En vooral het laatste jaar is er zoveel pijn geweest, zoveel moeite. En Heer, nu is er een einde gekomen aan het leven van deze toch nog jonge man. Maar Heer, dan mag het toch ook de troost zijn dat hij is opgenomen in uw heerlijkheid. En dat mag toch ook een geweldige troost zijn. Daar mogen ook wij weer uit leren, als gemeente, wat het is, Heer, in Christus te zijn. Te weten dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Dat ook wij eenmaal mogen leven met u in eeuwigheid. We willen u danken voor die geweldige belofte. Zo mag er ook dankbaarheid zijn voor de geboorte van Nora Mans. Heere, we bidden u zo ook voor de ouders. Geef hen wat nodig is, ook in de opvoeding van hun dochter. En zo mogen we dit gebed afsluiten. En willen we met elkaar bidden voor de Ghana-groep. We danken u voor de goede tijd die ze daar mochten hebben. We danken u dat ze ook daar mochten meewerken aan opbouwen daarvan verschillende zaken. Ook daar mochten ze toch ook daadwerkelijk iets laten zien van woord en daad, geloof en daad. En als ze dinsdag weer terugreizen, terugvliegen naar ons land, dan bidden we ook voor een goede vlucht, voor een behouden aankomst. Hemelse Vader, zo willen we deze dienst afsluiten door uw naam ook te loven en te prijzen. En u te danken voor al uw zorg en uw liefde. Amen. Voordat we het slotlied gaan zingen, gaan we eerst onze gaven geven. En we besluiten de dienst dan met het zingen van Psalm 97, vers 7. Ik wil u nog meedelen dat de preek die ik gelezen heb vanmorgen is van dominee M. den Bleker, emeritus predikant uit Sneek. gemeente met een woord van Paulus. Mag ik u de zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En blijft, houd vast aan de woorden die vanmorgen gehoord hebben. Houd moed.